Naar 1 Timotheus 1 gaan wij weer vanmorgen, waar de apostel een brief schrijft aan zijn oprechte zoon, of hoe dat maar heten mag, hoe je hem maar noemt. In vers 2 was dat. En hij vermaant hem, en dat zijn meteen de eerste woorden van de brief. Daarmee valt hij waarschijnlijk ook met één deur in huis. Hij vermaant hem dat men vooral zou blijven bij wat geleerd is, en dat men sommigen zou bevelen geen andere leer te leren, enzovoorts. Want, zegt Paulus, er zijn er die zich hebben afgewend van een ongeveinsd geloof. Ze zijn daarvan afgeweken, dat is vers 5 en 6. En zich gewend hebben tot ijdelspreking. Want zo wordt het hier genoemd. Dat wil zeggen, wellicht mooi sprekerij, schoonsprekerij. Maar dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Zo heet het elders. Namelijk kunstig verdicht, maar dan toch fabelen. Hier heet het gewoon alleen maar ijdelspreking, dat wil zeggen, het zijn woorden, want ze worden gesproken, maar ze zijn leeg, lege woorden. Voorbeelden daarvan kunt u de hele dag horen, soms gepaard met beeld, wat u maar wil en waar dan ook, lege woorden. Men praat maar net weg, het gaat nergens over, het dient ook tot niks, er verandert ook niks mee. Het is allemaal gepraat en nog eens gepraat. Vanmorgen heb ik daar weer het een en ander van gezien. Twee dames, daar bedoel ik niks mee trouwens, maar dat was zo. Over het vermoeden of hoe het programma maar heet. En dan, ja, en wat gaat het over? Ja, over die mensen zelf en over de leegheid van hun eigen bestaan eigenlijk. Waarvoor hartelijk dank voor het getuigenis, denk ik dan wel eens. Maar ja, wat moet je ermee? Leeg, schoonsprekerij. Ik heb het trouwens altijd verbazingwekkend gevonden dat een predikant predikant heet. Vroeger was dat niet zo, dan heette ze bedienaar van het heilige evangelie. Of zoiets. Of bedienaar des heiligen evangeliums. Waarbij dan verschillende talen door elkaar gegooid worden. Maar predikant, dat is een prater dus, een beroepsprater, waar het over gaat. Ja, je kan Rutte net zo goed ook een predikant noemen. Of hoe die mensen allemaal maar heten daar. Ze praten wat af, ze preken wat af bij gelegenheid, maar het gaat nergens over. En hier wordt zelfs er nog bij gezegd waar het dan toch over gaat, maar dat het dan niet in leeg is, omdat het zinloos is. Het gaat wel ergens over dus, maar over een zinloos thema. Hier staat, ze willen, degenen die afgeweken zijn van het ongeveinsd geloof, vers 6, hebben zich gewend tot, dat wil zeggen afgeweken van het een en gewend tot het ander, tot ijdelspreking. Hoezo dan? Nou, zij willen leraars der wet zijn. En dan met een venijnige toevoeging mag ik wel zeggen, niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Maar zeggen en bevestigen is natuurlijk hetzelfde, dus staat er dan ook twee keer. Waarmee de apostel dus in één klap zegt dat leraar der wet zijn is volkomen buiten de orde en nutteloos. Het is ijdel, het is leeg, het dient tot niks. Waarna wij dan opveren en zeggen, maar de wet is toch heilig, rechtvaardig en goed. Want je weet dat de standaard antwoord is dan, hè? Dat weet u toch, hè? Als wij zeggen dat we niet onder de wet leven en dat God de wet heeft weggedaan, dan krijg je van bepaalde richting, die ik nou niet elke keer wil noemen, krijg je te horen, ja, maar dat kan helemaal niet, want het is de wet des Heer en de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Met dank aan, ik meen Romeinen 7 of daar in de buurt waar dat zo staat. En dan is het dezelfde apostel die dat daar zegt. Maar ook daar in dat schriftgedeelte zegt hij dat je aan de wet niks hebt. Hoewel die heilig, rechtvaardig en goed is. Omdat die gelegd is op het vlees. En het vlees is nou eenmaal zwak. Maar bovendien, en dat is nog een veel belangrijker argument, wat ook de reden mogen zijn, de Heer heeft een einde gemaakt aan die wet die hij, om zo te zeggen, zelf gegeven heeft. Want dat is het idee, uitgebreider uiteengezet trouwens, in de Hebreeënbrief, waar dan toch staat dat het testament van kracht is geworden door de dood van de testamentmaker, enzovoorts. En hoe u dat ook uitlegt, het betekent inderdaad dat door de dood van de Heer Jezus, en anders wel daarna door zijn opstanding, want anders heb je er nog niks aan, een einde gekomen is aan de heerschappij, daarmee martial, bedeling, de heerschappij van de wet van het oude verbond. Het einde der wet is Christus, schrijft Paulus, tot de rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Ik meen dat dat Romeinen 10 is, waar het precies zo staat. Dat wil zeggen, die wet en de heerschappij van de wet is beëindigd om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Letterlijk Hebreeën hoofdstuk 7. Dus ja, en dat ik daar snel overheen ga en alleen maar in het wilde weg tekstverwijzingen geef zonder dat ik ze opzoek, is omdat ik veronderstel dat u dat allemaal zo langzamerhand wel weet. Dat neem ik maar aan. En wij weten, zegt Paulus, dat de wet goed is. Zo iemand die wettelijk gebruikt. Dat is hier vers 8 in 1 Timotheus 1. Maar het punt is dat als je nu de wet wil gebruiken, dan doe je dat onwettig. Dat is namelijk tegen de wet en in strijd met de essentie van de kruisiging van de Heer Jezus, waarvan dan toch staat dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn. Ik weet wel, het Calvinistische discussiepunt is dan vervolgens, wie zijn die allen? Is het voor alle mensen of alleen voor alle uitverkorenen? Maar er hoeft geen twijfel over te bestaan, het was voor allen, voor alle mensen. Waarvan ik altijd meteen roep dat het niet betekent dat dan dus alle mensen zalig worden. Want mens wordt niet zalig door de kruisiging of dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding daarna. Als men tenminste daarin gelooft. Want dat is de essentie van het evangelie. Kortom, uit de werken der wet, zegt Paulus, zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat is in Galaten hoofdstuk 2, waar dat staat, aan het einde van vers 16. En dan vers 17. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde, dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Het zijn wat moeilijke zinnen. Als u het mij vraagt, mede omdat de vertalers grote moeite moeten gehad hebben met de inhoud van deze versen, in der tijd. Maar vers 18 mogen toch duidelijk zijn. Indien ik hetgeen ik afgebroken heb, wederom opbouw, stel ik mijzelf tot een overtreder. Dat wil zeggen, als eenmaal die wet beëindigd is en de heerschappij van de wet beëindigd is en de wet vervuld is geworden en hoe je dat maar zeggen moet, dan heeft niemand het recht om die wet alsnog toe te passen. Dat is namelijk in strijd met de wet, want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Dat is dan weer een term uit Romeinen hoofdstuk 7, een soort parallel schriftgedeelte. Maar dat is inderdaad de essentie van het geheel. Want ik ben door de wet, volgende vers, vers 19 van Galaten 2. Ik ben door de wet Voor de wet vertaal ik altijd. Dat is ook wat het is, maar staat in een naamvalsvorm. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Dat is eigenlijk de essentie van heel Romeinen 6 en 7. Waar precies hetzelfde staat, met name Romeinen hoofdstuk 6 trouwens. Maar ook Romeinen hoofdstuk 7. Wij zijn namelijk gestorven voor de wet en volgens Romeinen 6 voor de zonde. Opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, want we zijn voor de zonde die over ons heerste dood. En we zouden ook niet de wet meer dienen, want wij zijn voor de wet ook dood. En dat is zo, opdat, met als doel, opdat wij voor God zouden leven. En dus stelt dan uw leden tot wapenen der gerechtigheid enzovoorts. Dit is Romeinen hoofdstuk 6 samengevat, hier in één vers. Wij zouden God dienen. En in 2 Korinthe lees je dan, onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van, en dus ook onder, het nieuwe verbond. En niet het oude. Dat wil zeggen, niet dienaren der letter, maar des geestes en hoe dat maar heten mag. Kortom, als ik zo doorga, dan heb ik na korte tijd heel het Nieuwe Testament geciteerd. Althans, alle Nieuwtestamentische brieven. Want het is gewoon het centrale onderwerp. Dat laat zich nogal makkelijk verklaren. De brieven, en dat is de essentie van het Nieuwe Testament eigenlijk. De brieven zijn in het algemeen geschreven aan gelovige mensen. Dat wil zeggen, het is geen evangelieprediking, het zijn geen zogenaamde traktaatjes. Kent u dat woord nog? Traktaatjes? Heette dat? Van die kleine foldertjes die dan gratis uitgedeeld werden. Met als doel evangelisatie. Ik heb er nog wel een paar thuis van links en rechts verzameld enzovoort. Maar goed, dat is het niet. Het is geschreven aan mensen die die ene stap tot Jezus al gemaakt hebben, om zo te zeggen. Die al kinderen God zijn. En wat is dan de strekking ervan? Nou, niet dat ze tot geloof zouden komen of die ene stap zouden doen, want dat is al gebeurd. De strekking ervan is dat wij als gelovigen niet zouden leven alsnog onder de wet en dat de Heer er niet is of de Heilige Geest er niet is om ons te helpen ons te onderwerpen aan, dan wel te houden aan de wet of iets dergelijks. Niets van dat alles. Integendeel. We hebben die geest ontvangen en het is het werk van Christus in ons, opdat wij zouden leren te leven zonder die wet, maar in het besef dat wij kinderen Gods geworden zijn, onderweg naar onze zoonstelling, en dat adeldom nou eenmaal verplicht. Hoe zeggen ze iets? Dat wil zeggen dat wij zouden wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Nou ja, dat was Efeze 4, letterlijk. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Enzovoort. Dat is het. En waardiglijk het evangelie, waardiglijk goden, of hoe het bij gelegenheid maar zou luiden. Met andere woorden, dit is het hoofdthema eigenlijk van alle brieven. Daar komt het in de praktijk op neer. En dus hier bij Timotheus valt hij met dat onderwerp met de deur in huis. Het is niet zo dat de wet in zichzelf niet deugt. Het punt is, het is een mooi ding, maar je kunt er niks mee. Ik citeer met genoegen altijd de bekende uitspraak van Moody. Die schreef, de wet is een spiegel. Je kunt er je zonden in zien, je tekortkomingen, maar je kunt er je niet mee wassen. Dus ja. En een beetje Calvinist heeft daar ook geen problemen mee met zo'n uitspraak. Hoewel Moody dat zeker niet was, maar doe maar. Want we kennen de catechismus die zegt, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord is uit de wet Gods. Word je daar zalig door? Nee. Word je door die wet Gods ook verlost van je ellende? Ook niet. Nou ja, dat is het punt. En dus de wet is Goed, er staat in mijn Bijbel bij 1 Timotheus 1 vers 8 een verwijzing naar Romeinen 7 vers 12. Ik meen zomaar dat daar inderdaad staat, wij weten dat de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Jawel, maar er staat meteen bij, maar ik ben dat niet. Ik ben verkocht onder de zonde. Hetgeen betekent zoveel als ik ben een slaaf van de zonde van nature. En die wet, ja, die kan wel zeggen dat het zo niet moet, maar je hebt geen alternatief. En daar, bij deze woorden, ligt dan ook het grote dilemma. Want als je verlost wil worden, ook in de praktijk van de heerschappij van de wet, dan dat gaat niet. Vandaar, ik zal geen namen noemen, maar vandaar dat er zijn die dan boeken schrijven over de noodzakelijkheid van de wet. Dat wij toch een wet moeten hebben, omdat de mens niet zonder kan. Ja, dat heeft van doen met dat als je hem afschaft, ontstaat er een vacuüm. En daar hou je niet lang vol. Dat lekt vanzelf weer. Dat wil zeggen, dat komt vanzelf weer terug. Het punt is dat ons een alternatief wordt aangereikt. Maar dat alternatief moet je dan aanvaarden. En eigenlijk, ik persoonlijk denk dat het zelfs andersom werkt, dat al die uitspraken, al die prediking tegen de wet, ook van mijn kant, zo van, daar leven wij niet onder, dat is niet de bedoeling, daar zijn we van verlost enzovoort, dat het allemaal weinig zin heeft als er niet iets anders tegenover staat. Maar niettemin, ik spreek er nu over omdat het hier allemaal staat. Er wordt tegen gewaarschuwd, dus dat doe ik dan ook maar. Maar in de praktijk moeten wij niet leren leven zonder wet. We moeten leren leven onder de zegeningen van het nieuwe verbond. Waardig onze roeping. Enzovoorts. En ik ga toch maar even naar Romeinen. Slot, dat is die eerste brief in het nieuwe, niet de oudste, is noodzakelijk, maar hij staat niet voor niks helemaal vooraan. Omdat alles daarin samengevat is eigenlijk. Maar in Romeinen lees ik, en ik val er maar zo in. Inderdaad, 7 vers 12 was, alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Zo is dat. Maar En dan volgt vers 14. Maar wij weten dat de wet geestelijk is, juist. Maar ik ben niet geestelijk, ik ben vleeselijk verkocht onder, dat wil zeggen, tot slaaf gemaakt. Dat is een modieuze uitdrukking vandaag, dus die kan ik goed gebruiken. Tot slaaf gemaakt, verkocht onder de zonde. Onder de heerschappij van de zonde. En dan beschrijft de apostel de verwarring die daarna ontstaat. Dat men wel het goede wil doen, maar dat men het kwade doet. Tegenovergestelde enzovoorts. Maar in het vervolg daarop, dat is inmiddels in hoofdstuk 8, staat, zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. De tweede helft van het vers is omstreden, dat wil zeggen inhoudelijk niet, maar of het er staat of niet. Ik praat me er altijd uit door te zeggen, nou ja, de tweede deel van het vers, ook als het er niet staat, dan staat het een paar versen verder wel, dus er verandert toch niks mee. Want over die wandel, daar gaat het vervolgens wel degelijk over. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is inderdaad waar het over gaat vanaf vers 5, letterlijk. En ik ben dus ook inderdaad geneigd om die tweede helft van vers 1 over te slaan. Dan wordt namelijk de constructie sterker van. Namelijk, zo is het dan nu geen veroordeling, want dat is wat verdoemenis is. Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En hoewel we daar natuurlijk wel een hele ochtend over kunnen spreken, zeg ik toch gewoon in één zin dat hier sprake is van het nieuwe verbond dat ons vrijmaakt van het oude verbond. je zou daar toch in de term wet der zonde en des doods, daar zou je toch met gemak de Mosaïsche wet in herkennen. Al was het maar omdat in 2 Korinthe 3, naar ik meen, die wet der zonde en des doods wordt aangeduid als een bediening des doods. En in Hebreeën 7 als zwak en onprofijtelijk. En dat soort dingen meer. De wet veroordeelt de mens ter dood. En dat is het dan. En zo zijn er nogal wat schriftplaatsen trouwens. En de wet der geestes des levens. Wel, het nieuwe verbond heet een bediening des geestes. Zoals de oude verbond heet een bediening des doods. In 2 Korinthe 3. En via het woord wet. Nou, wet is in de brede betekenis onderwijs. Dan wel waarheid, dat heb ik u wel vaker verteld. En Jacobus noemt het de volmaakte wet. Die der vrijheid is. Zie? En dat is de wet des geestes des levens. Wet van geest. Namelijk leven, waar het over gaat is namelijk dat eeuwige leven dat wij hebben ontvangen. Anderen noemen dat de Heilige Geest die wij hebben ontvangen, maar het is hetzelfde. Dat is wat in ons geplant is, dat is onze wedergeboorte, dat is het leven van Christus in ons, enzovoorts. En dat is bepalend, of die, dat is beter gezegd natuurlijk, want het is iemand, die is bepalend voor ons denken en voor onze ethiek, om dat woord dan nog maar eens te gebruiken. En wat hier staat is niet maar dat wij door de dood, desnoods eventueel door de opstanding van Christus zijn vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is wel zo, dat kun je ook lezen, dat staat er ook. Dat staat in Galaten, wat ik net gelezen heb bijvoorbeeld. En in Hebreeën ook overduidelijk. Maar hier staat dat nieuwe verbond pas ons vrijmaakt van de wet der zonde en des doods. Kortom, in eenvoudig Nederlands, wij moeten leren leven uit genade. Of, en dan grijp ik terug op iets wat ik in de loop der jaren vele malen gezegd heb. Ooit werd er de vraag gesteld in een van de tentamens van de Evangelische Bijbelschool, toen nog in Doorn op het Brandpunt, werd bij de tentamens de vraag gesteld, wat is de basis van de christelijke ethiek? En ik liep daarbij, want ik moest oppassen of er niet werd gespiekt. Ik lieg niet. Het is echt waar. En ik kreeg dat, ik zag dat ook voor me. Wat is de basis van de christelijke ethiek? Men werd geacht in te vullen de 10 geboden. Dat zou het goede antwoord geweest zijn. U begrijpt dat ik het niet zo heel lang meer uitgehouden heb daar. Hoewel daar nogal wat redenen voor waren, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het is natuurlijk 100% fout. Hè? De basis van de christelijke ethiek is genade. Is vergeving. Zo ga je een klacht hebben tegen iemand, sla hem niet met de wet om de oren, maar vergevende de een de ander, zoals iemand enige klacht heeft, of hoe dat maar heten mag. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Enzovoorts. Genade. Dat is waar het over gaat. Dat is de basis van ons leven en dus ook de basis van onze levenswandel. Nou goed, en dat is wat men dus moet leren. De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wij zijn niet maar ergens tegen, hoewel we er tegen zijn, tegen een leven onder de wet. Natuurlijk. Maar we zijn maar niet ergens tegen, we zijn ergens voor. En dus heet het Galaten 5... Vers 1. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrij. Niet staat in de vrijheid. Staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Die vrijheid. Zie? En dient elkander door de liefde. Want dat staat er dan, hè? Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Enzovoorts. En woorden van die strekking. Ja, staat op zoveel plaatsen in het Nieuwe Testament. Ik ga er maar niet verder op in. Dan zou ik liefst nog blijven trouwens bij Romeinen hoofdstuk 8. Waar dan dat idee van geest geest in ons wordt ontwikkeld. Indien de geest Gods in ons is, indien de geest van Christus in u is, indien Christus in u is, word je door de geest geleid naar je zoons talent. Dat is wat daar uiteengezet wordt, uitgebreid. Zie? En als er dan zijn die onder ons zo nodig leraren der wet willen zijn, ja, dan punt 1, zijn ze blijkbaar afgeweken van een ongeveinsd geloof. Toch? Gek genoeg, men noemt die lui juist streng gelovig. Want de Bijbel zegt, nee, die zijn afgeweken van een ongeveinsd geloof. Dus ze willen leraar der wet zijn. En ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Want zoals Paulus schrijft, gij die onder de wet wil leven, verstaat gij de wet niet? Namelijk dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En als dan Christus gestorven is, dan zijn wij daarmee vrijgemaakt van de wet. En voor zover er wij staat, gaat dat dan over wij Joden. Dat is Romeinen 7. Ja, ik heb hem alweer weggeslagen, anders had ik hem letterlijk gelezen. Maar daar staat, verstaat gij de wet niet? Je weet toch dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? En daarom zijn wij gestorven. En daarom is Christus voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Om ons te verlossen van de wet en opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Maar nou had ik kortsluiting met Galaten 4. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen door welke wij roepen Abba Vader. En daarmee ben je weer terug in Romeinen 8. De geest der zoonstelling door welke wij roepen Abba Vader. Dat is waar het over gaat. Dat is een heel ander ding. Nou ja. Wij weten, ik ga maar terug naar 1 Timotheus 1. Wij weten dat de wet goed is zo iemand die wettelijk gebruikt. En dat houdt ongeveer dit in. Vers 9 staat het dan. Dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet. Die wet is niet voor rechtvaardigen. Zijn er dan rechtvaardigen? Er is niet één rechtvaardig, toch? Hè? Volgens Romeinen 3 en welke psalm het maar was, waar het uit geciteerd was. Misschien iemand rechtvaardig, ook niet één. En toch staat er, Noach was een rechtvaardig man. Om maar eens wat te noemen. Of misschien meer voor de hand liggend, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Rechtvaardigen zijn de gelovigen. En in onze dagen is het geen probleem, de rechtvaardigen zijn wedergeboren mensen. Heb je dat nog? Daar is de wet niet voor. De wet is gezet voor de onrechtvaardigen en de halsstarrigen. De stijfnekken, stiffnecks. De halsstarren, ik vind het een mooi woord. Dan heb je een starre hals. Halsstarrigen, ja, prachtig woord. De goddelozen, de zondaren, de onheiligen, de ongoddelijken, de vadermoorders, de moedermoorders, de doodslagers, die worden die bemoedigen, die mensen die verleugen als mijn enige. Maar ja, gelukkig is dit rijtje wat korter dan het rijtje wat onze broeder er straks oplas. Uit Galaten 5. En als het nog langer moet, dan gaan we naar Romeinen 1. Maar doe maar. Zit je te kijken van, wat staat daar? Nou ja, ook zoiets. Maar de wet is gelegd op de natuurlijke mens. Maar ja, je weet wat. Dat zou je kunnen doen, maar de natuurlijke, zelfs de natuurlijke mens wordt geacht gestorven te zijn met Christus. Want één stierf voor allen. Dan nog heb je niemand op wie je de wet kunt toepassen. En de boodschap voor naar goddeloze, onrechtvaardigen of wie het allemaal maar zijn, is niet dat men zich aan de wet moet houden. De boodschap is dat men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie, niet de wet. En u weet het evangelie en de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om. Volgens Romeinen 1 en 3. Nou ja. Kortom, die wet is niet voor ons. En daarna zegt hij trouwens, om weer bij zijn punt te komen, vers 11, dat wat hij hier nou zegt, ik aarzel, want ik ga het niet meer opnieuw voorlezen. Ik vind dat we nou genoeg ideeën gekregen hebben over, nou ja. Hij zegt alleen dat deze dingen die hier genoemd worden tegen de gezonde leer zijn. En de gezonde leer, dat is de term uit het einde van vers 10, komt overeen met het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En het heet hier het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Hetgeen natuurlijk betekent dat die heerlijkheid des zaligen Gods een onderdeel is op zijn minst van, of gewoon de inhoud is van, die blijde boodschap. Want evangelie is eigenlijk een heel neutrale term. Evangelie, maar dat zal ik u ook wel eens uitgelegd hebben, betekent zoveel als de verwachte boodschap. Nee, niet volgens het Grieks, maar volgens de Bijbel. Dat wil zeggen volgens het Hebreeuws, het Hebreeuwse bezer of bazar. Het is de boodschap dat wat verwacht mocht worden, dat wat beloofd was, dat wat eraan zat te komen, dat dat inmiddels gerealiseerd is, vlees geworden is, letterlijk. Maar ik zal de taalkundige aspecten daarvan u deze keer maar onthouden. De prediking van het evangelie is dat die heerlijkheid van de zalige God gerealiseerd is geworden. Waarom ook niet? Men legt daarnaast bijvoorbeeld Johannes 17, die neem ik altijd standaard als voorbeeld, waar de Heer Jezus aan het eind van zijn aardse loopbaan, in de nacht dat hij verraden werd, maar nog met zijn discipelen in de opperzaal zei: Vader, ik heb gedaan wat ik doen moest, ik heb u verheerlijkt. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is gerealiseerd geworden. Want de mens, Jezus, Christus Jezus, die stierf, is door God uitermate verhoogd. Toch? En hij kreeg de heerlijkheid alsnog die hij had eer de wereld was. Ik zeg dat er weer bij om aan te geven dat niet maar de mens was natuurlijk, maar dat hij wel degelijk van boven was, uit de hemel afkomstig. Maar inmiddels had hij uitnemender naam boven de engelen geërfd. Wij zien inmiddels dus, in overeenstemming met de profetie van Psalm 8, zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals Hebreeën 2 dat dan toepast, enzovoorts. En dus het evangelie is dat God zijn Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar het is wel de Zoon uit Johannes 3, vers 16, gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. De Zoon des mensen, verhoogd, zoals eens de slang in de woestijn en gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Dat wil zeggen, die boodschap, dat evangelie, komt van God. En het is dus de boodschap die God, de schepper van hemel en aarde, dan wel de Vader van onze Heer Jezus Christus, ons meedeelt. En dat is wat het is. Het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Ik moet u zeggen dat wij natuurlijk geneigd zijn altijd om de hele uitdrukking evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods tussen aanhalingstekens te zetten, in de zin van, dat is één titel, één naam, zo heet het ding. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik hoop dat ik me duidelijk uitdruk. Maar wat moet je dan met het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid, of het evangelie der heerlijkheid van Christus? Dat zijn gelijksoortige termen, maar je schrijft het toch anders. Zijn dat dan andere evangelieën? En dan moet ik u zeggen, nee, er is maar één evangelie. Dat weet ik ook zeker, want er staat in Galaten 1, en daar wordt meteen de deur dichtgegooid van, als er iets komt met een andere evangelie of iemand die zij vervloekt. Want er is er maar één. Zie? Maar hier wordt in die boods, in dat woord evangelie, wel degelijk wat toegelicht. De heerlijkheid des zalige Gods. Dat wil zeggen, het is maar niet de boodschap van Jezus Christus en die gekruist. Het is wel wat meer dan dat. En ook niet Jezus Christus en die gekruist en dan en ook maar weer opgewekt. Maar het is wel degelijk gezet in de hemel aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid, de krachten, macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Zie? Met alle vijanden aan zijn voeten onderworpen. Reeds in het heden, want zo wordt het toegelicht bij gelegenheid, met name in Efeze 1 natuurlijk. Dus evangelie der heerlijkheid des zalige Gods. Dat wil zeggen, verlost van onder de wet is beëindigd daarmee, enzovoort. En inmiddels hebben wij een koning, dan wel hoge priester, want het is een en dezelfde persoon, heet dat. Een koning en hoge priester naar het nieuwe verbond, van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En daar leven wij onder en niet onder de wet. En dat is de gezonde leer. Want dat is de term die er net voor stond in vers 10. De gezonde leer. Implicerend dat prediking van de wet een ongezonde leer is. Waarom ook niet? Het is een bediening des doods. De wet der zonde en des doods enzovoorts. De term gezonde leer wordt hier trouwens wel vaker gebruikt, specifiek in de brieven van of aan Timotheus en Titus, maar daar hebben we het nog wel over. En voor wat betreft het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods, ik citeerde zomaar even, omdat ik ze hier voor me heb staan in mijn aantekeningen, de uitdrukkingen evangelie tot verkrijging der heerlijkheid. En ik zeg er nu maar even bij, dat is 2 Thessalonicenzen 2, vers 14. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid, voor ons namelijk, want het is ook voor ons te verkrijgen. En in 2 Korinthe 4, vers 4 heet het evangelie der heerlijkheid van Christus, comma. Maar voor mij mag het een dubbele punt wezen hoor. Die het beeld Gods is, staat daar. U weet wel, daar heeft de overste deze wereld, God deze eeuw, voel je maar heet, de zinnen verblind, opdat er niet bestralen het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Beeld Gods. En daarmee de vervulling van eigenlijk Gods beloften, reeds in Genesis 1, over de mens naar Gods beeld, enzovoorts. Het gaat dus wel degelijk over de heerlijkheid van Christus. En dan heb je, daarnaast heb je hier natuurlijk evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Waarna er ook staat dat het evangelie dat mij toebedrouwd is. En de toevoeging dat mij toebedrouwd is, betekent niet dat er andere evangelieën zijn die dan aan anderen zijn toebedrouwd. En nee, dat kan namelijk niet, omdat we de zwarte-witte uitspraak hebben dat er maar één evangelie is, het evangelie. Nee, er zijn wel vele dingen beloofd die vervuld zouden worden, maar ze komen allemaal samen in één. Daarom wordt weliswaar gesproken over beloften, maar ook gewoon over de belofte. Het wordt samengevat en dus één evangelie. En dan is het ook nog zo dat als er staat dat mij toebetrouwd is, dat het niet betekent dat Paulus de enige is aan wie dit is toebetrouwd. En ik zeg die dingen niet om interessant te doen of iets dergelijks, of spitsvondig, maar omdat anderen spitsvondig zijn en die hebben uitgevonden deze toepassingen die ik net noem. Dit is het evangelie dat Paulus toebetrouwd is en Petrus heeft een ander evangelie. Alleen dat zegt men zo niet, want er staat, er is geen andere evangelie. Dus dan moet je het anders zeggen. Dus sommigen zeggen het toch zo en die zeggen dan, ja, maar dat was op het moment dat Paulus dat schreef. Maar toen wist hij nog niet beter. Nou ja, sommigen zeggen het zo, anderen zeggen, nou ja, later heeft Paulus nog het een en ander meer gezien van de goddelijke waarheid enzovoorts. En dan komt er wel degelijk een ander evangelie en dat is dan het evangelie van Paulus. En daarna goochelt men met volgorde van de brieven, oude brieven en latere brieven, gevangenisbrieven of nog later zelfs dat Paulus wat geleerd heeft. En dat is allemaal kunstmatig in elkaar gestoken. En bovendien, de uitdrukking kan dat niet betekenen. Betekent het ook niet. En als ik zeg dat mij het evangelie is toebetrouwd, wil toch niet zeggen dat u het niet mag prediken? Ongeacht wat het is dan precies. Meestal heb ik het voorbeeld van ik ben fietsenmaker, maar dat wil niet zeggen dat ik de enige ben, toch? Ik ben fietsenmaker, en wat ben jij? Ja, ook fietsenmaker, dat kan toch? Je moet er niet te veel hebben van die lui, maar ook niet te weinig. Vooruit maar weer. Dat is allemaal, ja. Ik begrijp ook niet waarom men die dingen doet. Nou ja, en voor zover ik het wel begrijp, ga ik het niet uitleggen. Want het heeft met de Bijbel als zodanig niks van doen. Paulus zegt, het is mij toebetrouwd en daarom moet ik dit zeggen. Ik zou het misschien liever niet zeggen naar de mens. Misschien wil ik me er liever niet mee bemoeien. Ik wil me liever geen vijanden maken. En Paulus zegt in dus in Galaten 6, ja, degene die u onder de wet willen brengen, doen dat omdat ze een schoon gelaat willen tonen naar de mens, maar ze maken zich daarbij vijanden van het kruis van Christus. En ze willen niet het kruis prediken en daarna vijanden worden van de wereld, om zo te zeggen. Ze willen een schoon gelaat tonen naar de mensen. Wij doen ons best, wij hebben zo onze regels. Wij proberen gedisciplineerd te leven volgens de levenswijze die de Dominicanen, dan wel de Franciscanen, dan wel de, hoe heet het allemaal, ons voorschrijven. Dat is wat religie is eigenlijk en waar het woord ook oorspronkelijk vandaan komt. Naar een bepaalde orde die dan van bovenaf is ingesteld. Die mensen doen toch hun best en wij moeten ze respecteren. Toch? Wij moeten respect opbrengen voor andermans religie of geloof, noemt men het tegenwoordig, abusiefelijk enzovoorts. Maar zo is dat niet. Het evangelie is ons toebetrouwd. Dat wil zeggen, ik kan het wel even verbreden voor het gemak, dat u dat niet al te persoonlijk opvat, maar wat ons toebetrouwd is, is het woord Gods. De woorden Gods. En voor zover wij collectief dan wel individueel een tempel zijn van de Heilige Geest, betekent dat het woord Gods ons is toebetrouwd, want de tempel is alleen een tempel als het woord Gods daar is en bediend, nou ja, bewaard wordt en bediend wordt. Dat is wat een tempel is. Hebben jullie dat nog in de Bijbel? Gebouwd rondom de Ark des Verbonds en de Ark des Verbonds rondom de stenen tafelen als uitbeelding van het woord Gods. En het priesterlijk volk, het priesterlijk koninkrijk, de tempel Gods, is dat volk, dat huis waarin het woord Gods bewaard wordt. Er staat er ook, want als ik één bladzijde omsla, denk ik, dan lezen wij in 1 Timotheüs 3, daar lezen wij in vers 15, dat de gemeente is het huis Gods, het huis Gods. Het welk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. De tempel, een huis, een fort, een burcht waarin het woord van God wordt bewaard. En dat is wat de gemeente is. En Paulus als bedienaar daarvan zegt dus, het is mij toebetrouwd. En het is niet de enige plaats waar hij deze dingen zegt, want er staan maar twee verwijsteksten onder in mijn Bijbel, dus wat weinig. Hij gebruikt de gedachte ook menigmaal in zijn brieven aan de Korintiërs. Omdat hij die brieven schrijft in het besef dat die Korintiërs eigenlijk helemaal niets van hem willen horen. Ze vinden hem op een of andere wijze niet gepast. Onder het motto, daar zitten de mensen vandaag niet op te wachten. Of hoe dat maar luiden mag, enzovoort. En Paulus zegt dan, jawel, maar ik ben een bedienaar, een bedeler, een uitdeler, een rentmeester van de verborgenheden gods, enzovoorts. En van hen wordt vereist dat elk getrouw bevonden worden. En wat jullie ervan vinden, zegt hij, dat interesseert me niet. Want het gaat erom wat God ervan vindt, want voor hem moet ik, maar jullie ook, later verantwoording afleggen. Waar dat staat? Oh, in de twee Korinthebrieven, die lange brieven, alles bij elkaar zo. Dat is de algemene strekking. Heb je dat nog? Waarin hij zegt, wet is bediening des doods en wij zijn dienaren van het nieuwe verbond en daarom vertragen wij niet, want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Dat is wat het is. Goed. Gezonde leer. Het evangelie der heerlijkheid des zaligen gods dat mij toebetrouwd is. Daar gaat hij verder ook op door, vanaf vers 12. En dit is ook niet de enige plaats waar hij dat doet, want dat doet hij ook met name in de tweede Korinthebrief. En misschien nog wel nadrukkelijker, zei het wat korter, in Galaten hoofdstuk 1. Als hij het heeft over zijn, wat hier genoemd wordt, zijn bekering. Ik heb altijd wat moeite met dat woord bekering. Niet dat het niet goed gekozen is in het opschrift. Maar wat zijn bekering was, was tegelijkertijd zijn roeping. En waar het beschreven wordt, ligt de nadruk niet op zijn bekering, maar ligt de nadruk op zijn roeping, op wat er verder zal volgen. Heb je dat nog? De man was op de verkeerde weg, ook letterlijk. En op die letterlijke verkeerde weg werd hij gearresteerd. Dat wil zeggen, aangehouden, stopgezet. En vervolgens ging hij toch naar Damascus, blind en wel. Maar daar werd hij opgewacht door iemand aan wie al was bekendgemaakt dat deze Paulus de rest van zijn leven de Heer zou dienen. En voor hem zou leiden. Dat kun je in Handelingen lezen allemaal. Hij zal mij een vat zijn enzovoorts. Dat is waar het over ging. Dus het is niet alleen zijn bekering, het is ook zijn roeping. Daarom ben ik ook niet blij met het idee dat de bekering van Paulus het model zou zijn voor iemands bekering, ook voor die van ons. Zo van, met geweld moet dat gebeuren allemaal enzovoort. En de Heer moet je grijpen en anders dan is het geen bekering. Dan moet ik u zeggen dat dit niet het goede voorbeeld is. Een goede voorbeeld is gewoon, en dat is vele duizenden malen sterker, omdat het duizenden malen zoveel is, in gewoon op de Pinksterdag in Handelingen 2 en de daaropvolgende dagen, waarin duizenden mensen tot geloof kwamen, anoniem en gewoon op grond van dat het evangelie hen gepredikt werd. Dat is de norm. Heb je dat? Paulus is de uitzonderlijke figuur. Mede omdat hij het model staat voor nog heel wat andere zaken waar ik nu niet op inga. Maar wat hier staat is in vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Dat wil zeggen die mij kracht heeft gegeven. En daarmee ook geautoriseerd heeft. Want u weet, dingen bekrachtigen doe je soms gewoon door een handtekening eronder te zetten. Hè? Dus autoriseren, iemand recht geven. Dat wil zeggen het recht om dit te doen of dat te doen. Krachtens wat, enzovoorts. Krachtens wat is de Heer Jezus koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek? Krachtens onvergankelijk leven. Nou ja, vertaald met naar de kracht des onvergankelijke levens in Hebreeën 7. En anders neem je Daniel 6 en werd bekrachtigd doordat die werd onderschreven, ondertekend enzovoorts. En zo is het hier ook. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft en dus ook in het ambt gesteld heeft. Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Ik vind het wel mooi, zo'n formulering. En hij heeft het dus inderdaad niet over zijn bekering, maar over in de bediening gesteld hebbende. En in de eerste plaats dan dus, want dat is de volgorde van de geschiedenis. Christus Jezus, onze Heere, heeft mij getrouw geacht. Dat is een niet algemeen bekend beginsel. Dat komt omdat trouw, het woord voor trouw, ook vertaald wordt met geloof. En andersom. Dit had ook vertaald kunnen worden met dat hij mij gelovig geacht heeft. Maar dan krijgen ze het verhaal niet kloppend. Want wij vinden dat Paulus ongelovig was op het moment dat hij geroepen werd, toch? En toch staat er dat hij mij getrouw geacht heeft, enzovoorts. Het punt is namelijk, maar ja, ik aarzel omdat ik het dan toch een redelijk heikel onderwerp vind. Het punt is namelijk dat voor zover wij, nou, dat is te terughoudend, maar. Maar goed, ik zal die zin afmaken. Voor zover wij een positie krijgen in de gemeente, gaven krijgen in de gemeente, verantwoordelijkheden krijgen in de gemeente, in overeenstemming met wat de Bijbel erover zegt, we hebben het over de zogeheten geestelijke gaven, is dat toch, of worden die ons toch gegeven in samenhang met, of op grond van eigenlijk, de trouw, de betrouwbaarheid van ons, dat wil zeggen de trouw die van ons verwacht mag worden. Dat is ook waar deze brief, deze eerste Timotheusche brief, met name ook over gaat. Dat is namelijk, gaat onder andere over dat Paulus verantwoordelijkheden heeft overgedragen aan, dan wel gelegd op Timotheus, die op zijn beurt verantwoordelijkheden ook weer zou overdragen aan weer anderen. En Paulus waarschuwt, we hebben het er later over omdat het aan de orde komt. En Paulus waarschuwt Timotheus en zegt dan, leg niemand haastig de handen op. Dat wil zeggen, geef niet iemand zomaar verantwoordelijkheden. Want het is maar de vraag of zo iemand dat kan dragen. En als hij dat niet kan dragen, dan kom je daarna in nog veel grotere problemen. Heb je dat? En het idee is dat voor zover wij van de geest, van Christus, van God gaven ontvangen, is dat dan toch in overeenstemming met, dus op basis van of met de beperking van onze trouw, onze betrouwbaarheid. Begrijp je me goed? De betrouwbaarheid is niet alleen maar een mentaal ding. Betrouwbaarheid heeft ook iets van doen met fysieke eigenschappen. Ik bedoel, als je te dunne spaken in je wiel hebt, dan kan je er beter niet mee gaan mountainbiken. Want de kans, we hadden het over de fietsmakers toch? De kans is, ja, hoe was het dan in? Nee, die kans is groot dat je bij zulke zware belastingen die spaken breekt. Heb je dat? Dat is niet betrouwbaar genoeg, gewoon simpel zat. En zo zijn er meer voorbeelden te geven. En wij mensen moeten het hier ook als gelovigen doen met een gezondheid die zeer betrekkelijk is, want er komt een keer een eind aan, dat raakt een keer op. En sommigen hebben een kwaal, daar kun je dan weliswaar oud mee worden. Maar die leggen wel degelijk beperkingen op. Je hebt mensen die moeten hun leven lang moeten ze insuline spuiten. Of ik roep maar wat geks. Of pilletjes slikken vanwege de slechte werking van de schildklier. Ik heb er geen verstand van, maar ik herinner mij mensen die ik gekend heb. En nog, sommigen nog ken, die dat moeten. Dat legt beperkingen op. Die kunnen niet zomaar. Dus ja, hoe betrouwbaar zijn die? En ik bedoel het gewoon fysiek en als mens. En niet in de zin van verwijtbaar of iets dergelijks. Maar zo zijn ze nou een keer. En daar kunnen ze dikwijls ook zelf niks aan doen. Soms wel, maar soms ook niet. Ik wijs erop dat in... die zoek ik niet op, maar ik wijs erop... dan kan je het ook overslaan. Ik wijs erop dat in Matteüs 25... daar vinden wij de gelijkenis van de talenten. En daar staat dat die heer die buitenslands reisde enzovoort... die gaf de een zoveel talenten en de ander zo weinig... en de andere maar één talent of zoiets. En er staat er in ieder naar hun vermogen... Nou, dat is het verhaal. Nou, wat ze dragen kunnen. En meestal voeg ik er dan meteen aan toe dat het probleem van die tekst is... dat wij het woord talent in onze Nederlandse taal... tot een synoniem gemaakt hebben voor vermogen. En dat is nou jammer, want dan kun je die schriftplaats niet meer begrijpen. Wij krijgen niet vermogen, wij krijgen iets te doen op grond van... wat wij kunnen, op grond van vermogen, van wat wij kunnen opbrengen. En dat vermogen krijgen we niet. En als een talent is een aangeboren eigenschap, nou, dat is niet wat we krijgen. Nou ja, dat krijg je misschien dan van je ouders, meestal van je grootouders trouwens, maar toen maar. Zoiets. Hebben we die nog? En voor zover je een talent krijgt, is het een job, een baan, zeg ik dan altijd. En een baan, iets te doen, krijg je op grond van het ingeschatte vermogen. Van wat iemand kan opbrengen, eventueel. Maar goed, dat is terzijde. Want nog meer to the point in dit verband is Romeinen hoofdstuk 12. Want Romeinen hoofdstuk 12 is de uiteenzetting over het praktische leven van de gelovigen. Ik bedoel... Romeinen 6, 7 en 8 zijn die hoofdstukken die het hebben over het fundamentele, principiële positie van de gelovigen als niet onder de zonde, niet onder de wet, maar onder de geest, geleid door de geest. En hoe ziet het er dan uit? En dat is dus hoofdstuk 12, dat je dan zou moeten lezen recht achter hoofdstuk 8 eigenlijk. En dat begint met, ik bid u broeders door de ontferming uw gods, dat gij uw lichaam stelt, levert heilig God een welbehagelijk offer. En dat is uw redelijke religie, godsdienst. Voor zover religie vereist dat men wat offert, dan zegt Paulus, nou ja, wij offeren ons hele zelf. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat kan alleen door veranderd onderwijs natuurlijk. Maar ja, als je gelooft dan in het woord van God, dan word je dus als het goed is vervolgens door het woord van God onderwezen waarin je immers zegt te geloven. Dat verandert je denken en het resultaat daarvan is dat gij proeft, opdat gij mocht proeven, beleven, ervaren... welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij. En dan komt hij. Want door de genade, want dat is de basis van de christelijke ethiek. Want door de genade die mij gegeven is. En bij die genade, daar verstaat hij niet onder dat hij is wedergeboren of zo. Maar daar verstaat hij onder al wat God hem gegeven heeft. En dat is een job. Een baan. Het apostelschap. Of hoe het bij gelegenheid maar heet. U weet wel, Paulus, een apostel van Jezus Christus... naar het bevel van God onze zaligmaker. Zo begon 1 Timotheus 1 immers. Nou, en hier is het... door de genade die mij gegeven is... dat is het apostelschap... en daarmee ook nogal wat autoriteit. En op grond van die autoriteit... want God had hem bekrachtigd immers... op grond van die autoriteit... zeg ik in ieder die onder u is en die tot u behoort, tot de gelovigen, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Of het goed vertaald is, ja, dat weet ik niet, want het is Nederlands uit de 17e eeuw, dus wat moet ik ermee? Maar ik weet wel wat het betekent. Dat iemand wijs zij tot een bepaald niveau. Is dat een goede woord? Dus en anders wordt het tot een bepaalde grens. Maar niveau lijkt me goed. Matigheid, dat is tot een bepaalde maat. En gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Kijk, dit is zo'n tekst die ogenblikkelijk misbruikt wordt, compleet uit het verband gehaald wordt en waarbij gezegd wordt dat God aan een mens geloof geeft. Maar ik moet u zeggen dat dat er niet staat. En het gaat ook niet over dat God geloof geeft. Het gaat over dat God gaven geeft. Daar gaat het vervolgens over, hè? Eerst wordt uitgelegd hierna dat wij leden zijn van één gemeente en dat er wel degelijk verschil is tussen de leden, want de een heeft een gave zus en de ander heeft een gave zo. Daar gaat het vervolgens over, hè? Dat is vanaf vers 5 en 6. Nou ja, vers 4 eigenlijk. Gewoon het volgende vers. Maar het idee is dat God ons in dat lichaam, om zo te zeggen, een functie geeft. Ons tot een orgaan maakt. We hebben het nu over organiseren. Van organen voorzien. God geeft ons een functie binnen dat ene lichaam. Gelijk als God een ieder de maat, dat wil zeggen een beperking gegeven heeft. Want dat was vers 3. Men zou wijs zijn tot een bepaald niveau. Tot een bepaalde maat. Want God heeft ons iets gegeven tot aan die bepaalde maat. En die maat wordt bepaald door geloof. En nou komt mijn vaste uitdrukking. Ik zeg dat erbij om aan te geven dat ik dat niet verzin voor dit vers. Ik roep het altijd. Als je het woord geloof in je vertaling niet begrijpt, dan vervang je het door het begrip trouw. Want het is hetzelfde woord. In zowel Hebreeuws als Grieks. En voor trouw kun je dan invullen betrouwbaarheid. Want bij trouw denken we dat het alleen een morele kwestie is. Maar betrouwbaarheid heeft ook iets van doen met of je makkelijk door je enkels gaat of niet. Ik bedoel letterlijk. En overdrachtelijk. Dat is nou helemaal zo. En dus God geeft ons iets binnen ons vermogen, binnen onze betrouwbaarheid, iets wat wij kunnen dragen, heet dat. En dat is dus inderdaad een beperking en dat is wat hier staat. En het wordt herhaald in vers 6, hebben de nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Dat wil zeggen, daarom heten het ook genadegaven in het evangelisch jargon, hè. Voor zover wij gaven hebben, laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Dat wil zeggen, binnen de maat en afmetingen zoals God ons dat gegeven heeft. Kortom, wij zouden onze beperkingen, onze maat kennen. En leren wat wel onze verantwoordelijkheid is, met alle consequenties van dien, maar men moet ook leren wat niet onze verantwoordelijkheid is, eventueel. En dat is per gelovige, per persoon is dat verschillend. Want je kunt wel praten over de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig, maar dat is niet hetzelfde als de individuele verantwoordelijkheid van een lid van de gemeente. Ik bedoel, ik ben er ook wel eens op uitgegaan, ik wilde de Heer dienen. En wat moet je dan? Nou ja, dan werk je mee met een of andere actie die iemand geregeld heeft. Dat doe je als je jong bent. Dan word je geronseld. Toch? En dat doe je van harte. En dan moest ik inderdaad met traktaatjes of met wat anders, moest je de deuren langs aanbellen enzovoort. Ik kan u verzekeren, ik weet het heel zeker, dat is buiten mijn maat. Dat is niet mijn ding. Dat kan ik op geen enkele manier. Daar ben ik domweg veel en veel en veel te verlegen voor. En dan weet ik wel dat er weer cursussen voor zijn. En rollenspellen en wat ze allemaal bedacht hebben. Maar het wordt echt nooit wat. Ik vind het een verschrikking. Maar ik ken ook mensen. Nou ja, ik heb ze gekend, niet al te veel. Die waren precies het tegenovergestelde. Die kregen de zenuwen als ze voor een zaaltje met 3 man Oké, 30. Iets moesten zeggen, dat konden ze niet. Maar die liepen zomaar op iemand af, op straat of waar dan ook. En zeiden, kent u de Heer Jezus? Hè? Of ze maar een auto aan het kopen, ben tweedehands autoverkoper. En, nou ja. Of fietsenmaker, fiets aan het kopen, sorry. En dan ertussendoor. Maar mag ik u wat vragen, kent u de Heer Jezus? Ik kan dat niet. Ik kan dat absoluut niet. Ik zeg pas wat als ze mij wat vragen. En dan wil ik wel eens doorpraten ook, maar doe maar. Maar dat moet ik dus gewoon niet doen. En zo zijn er meer dingen. Ik zal u daar niet meer lastig vallen. Gaat u waarschijnlijk ook niks aan. Maar er zijn dingen waarvan ik weet, ja, dat moet ik dus niet doen. Dat kan ik niet. Dat is niet voor mij. Dat moet je een ander overlaten dan. En dat is de aardigheid van één lichaam. Dat is een samengestelde eenheid waarbij de diverse leden hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Hun eigen bediening hebben. Die is beperkt. Daar gaat het om. Beperkt. Het is een wereldse gedachte van dat je zoveel mogelijk uit het leven moet halen. Ik vind wel dat je een beetje je best moet doen om er wat van te maken. Maar zoveel mogelijk uithalen. Nee, dat is wat de wereld denkt te moeten doen, maar dat is helemaal niet zo. Dat geeft maar onrust en gejaagdheid. Enzovoort. Dat is niet de bedoeling. Bovendien ben je dan meteen je vrijheid kwijt. Zo werkt het niet, want we zijn wel degelijk tot vrijheid geroepen. Maar het betekent wel dat als wij een gave hebben ontvangen, of zelfs meervoud, dat wij die besteden. Dat is wat hier staat. Daar moet je weten wat het is en daar moet je vooral trouw aan zijn. Want de essentie van de dienst aan de Heer is niet gelegen in de grootheid van je ambt, van je functie of wat dan ook, of van je gave, maar is gelegen in of de dienstknecht trouw bevonden is. Dat weet iedereen, want de beloning bestaat uit of komt met de opmerking, waaraan dan gij goede, namelijk getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, enzovoort. Dat is wat het is. Een dienstknecht personeel moet trouw zijn. Daar heb je meer aan dan de lui die af en toe wat goeds doen en daarna niks. En je kunt er niet van op aan. En het komt wel klaar een keer, maar je weet nooit wanneer. Enzovoort. Dat is heel vervelend voor je planning. Enzovoort. Zulke dienstknechten moet je niet hebben. Je moet hebben die lui die betrouwbaar zijn en waarop en waarmee eventueel je kunt rekenen. En dat is wat de Heer van ons verwacht. Wij waren bij vers 12... Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, geautoriseerd heeft, kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft. Gelovig geacht heeft, getrouw geacht heeft. Mij in de bediening gesteld hebbende. Dat betekent dus dat God wel wat gezien heeft in die man, in die Saulus van Tarse. Deze gedreven man die vocht voor de vaderlijke inzettingen, om zo te zeggen, binnen het Jodendom. Die heeft wel wat beters te doen en die kan dus ook wel wat beters doen door hem in het evangelie te stellen, om zo te zeggen, waar hij dan actief in zou moeten zijn. De Heer heeft gedacht, die man die kan dat wel. Die is wel een volhouder, een doorzetter enzovoorts. En inderdaad, dat blijkt ook zo te zijn. En dus, Christus Jezus, die mij getrouw geacht heeft en op grond daarvan mij in de bediening, in dit dienstwerk heeft gesteld, aangesteld. En dat stellen komt dus overeen met bekrachtigen uit vers 12. Maar het is dus inderdaad op basis van, van wat de Heer in die man zag. Want het heeft wel degelijk van doen met de natuurlijke vermogens van de mens dan wel de gelovige. Hij moet bruikbaar zijn. Het punt is namelijk dat wij feitelijk niet leren, althans niet systematisch. Wij leren niet dat God de mens vermogens geeft of zodanig verandert dat hij ineens iets kan wat hij vroeger niet kan. Dat wordt wel gedacht, maar dit zijn allemaal gedachten die voortkomen uit, ik bedoel het niet lelijk, maar dat komt voort uit theologie. Dat komt voort uit dat men zichzelf een godsbeeld bepaalt. Dat men zelf bepaalt wat van God verwacht moet worden en wat God van God niet verwacht moet. God mag zich niet bemoeien met onze vrije wil eigenlijk. Maar God moet wel zorgen dat ondanks onze vrije wil, dat we niet in 7 sloten tegelijk lopen. Als je begrijpt wat ik bedoel. We kunnen doen wat we willen en als er iets niet goed is, moet God maar ingrijpen. En zo denkt men over God. Alleen, dat is niet de God van de Bijbel. En daar zit het probleem. Van die God van de Bijbel lezen zulke dingen niet. Oké, bij gelegenheid vind je ineens, maar het is ook ongeveer alles wat ik bedenken kan, vind je ineens dat zo'n huismannetje als, sorry, dat zo'n huisman als Jacob, ineens wordt hij een mannetjesputter, zeg ik altijd. Het woord komt vanzelf bij me op. Want dan komt hij bij zo'n put, weet hij nog. En dan moet er water geput worden. En dat kan niet, want er ligt een zware steen op. En dan zegt die dame die erbij was, die aardige juffrouw, maar die is hier wat moois aan het ontluiken. Nou goed, die zegt zo, ja, wij wachten altijd tot de andere herders te komen en dan gezamenlijk tillen ze dan die steen eraf. En dan, enzovoort. En het is Jacob die dan in zijn eentje die steen eraf haalt. Waar haalt die man de kracht vandaan? Want dat het een wonder is, dat valt niet iedereen op, maar het is het wel. Het is de vraag van wie zal voor ons de steen afrollen? Al staat die vraag dan pas een paar duizend jaar later in het Nieuwe Testament. Maar het is wel wat het is. Het gaat over opstanding en vervulling van Gods belofte. Want de bron, de put, is een beeld van de belofte. Gods levend water, wat het maar is. Of gewoon water des levens, net wat je wil. Enzovoort. Dat is wat er gebeurt. Dus dan vind je iemand met bijzondere kracht ineens. Maar dat is exceptioneel. Dat is één wonder. Dat is niet wat God doet normaal. En daarom gebeurt het dat. Moet opvallen. Want, nou ja. En noem nog zo'n voorbeeld. Nou ja, Simpson natuurlijk. En dan heb ik het ongeveer wel gehad. Filippus dan. Ik bedoel, die in het Nieuwe Testament. Die moest van A naar B. En bij nader inzien bleek er helemaal geen afstand tussen te zitten. Toch? Beam me up, Scotty. Was het zoiets. Het was, hoe heet zoiets ook alweer? Er is een woord voor materie verplaatsen. Maar het woord ontschiet me. Dus ouderdom. Maar toen maar weer. Zoiets. Maar dat is niet de normale gang van zaken. Als je van Paulus zijn zendingsreizen leest, dan blijkt er een flinke afstand te zitten tussen J en R. Tussen Jeruzalem en Rome. Dat was nogal ingewikkeld. En het duurde ook jaren voordat hij er was. En onderweg zat hij vast in de gevangenis. En de Heer haalde hem er niet uit. Nou ja, Petrus werd eruit gehaald een keer. Maar Paulus blijkbaar niet. Enzovoorts. Dat is niet wat God doet. En voor zover God ons gebruikt, betekent het ook dat hij ons gebruikt zoals wij zijn. Just as I am, zei Billy Graham daarover, over zijn eigen bediening. Het is de titel van zijn autobiografie. Dikke pil. Maar goed, dat terzijde. Maar de Heer gebruikt ons zoals we zijn, met al onze tekortkomingen enzovoorts. En die tekortkomingen die zijn in hoge mate de begrenzing van wat wij ook binnen de gemeente kunnen zijn of betekenen. Daar gaat het om. En natuurlijk gebruikt de Heer het kleine. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, dat heb ik, dacht ik, gezegd en ik herhaal het. Dat is de betrouwbaarheid. Het is voor de lange termijn. Het is niet maar hier een klusje en daar een klusje. Het is, hier is de klus en dat is voor de rest van je leven. Dat is het eigenlijk. Je moet er vooral niet te licht over denken. Nou goed. En dus, de Heer heeft Paulus in die bediening gesteld en hij is er dankbaar voor. Dat God hem daarvoor genomen heeft. Paulus zelf zegt niet dat hij daar niet toe bekwaam was van nature of niet trouw genoeg was van nature. Hij zegt alleen, ik was op een totaal verkeerde weg en als de Heer niet had ingegrepen, dan was dat volkomen verkeerd afgelopen. Maar het zijn dezelfde kwaliteiten die de Heer gebruikt in Paulus. Heb je dat nog? Nou ja, dat is trouwens ook een redelijk bekend, dacht ik, klassiek evangelisch thema, toch wel hoor, dit wat ik nu vertel. Namelijk, wie je ook bent, de Heer wil je gebruiken. En die verandert je niet, ja, je denken. Maar daar blijft het dan ook bij. En het idee dat de Heer niet wil dat we ziek zijn en dat hij geneest als wij dat maar om vragen of althans maar een geloof ervoor hebben enzovoort, dat is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. De Heer laat ons met onze kwalen en tekortkomingen. En als het lichaam het niet meer volhoudt, dan sterven wij, menselijke wijze gesproken. Want het gaat me nou niet om de uitdrukking ervoor, maar gewoon om het gebeuren. En het is niet zo dat de Heer dat tijdstip bepaalt of iets dergelijks. Ik zeg niet dat hij dat soms niet doet, ik zeg dat dat niet zijn ding is. En of hij het soms doet, misschien wel. Maar dat weten wij niet. En dat heeft hij in ieder geval niet beloofd. Dus dat is het. Nou. Hij heeft mij getrouw geacht en mij in de bediening gesteld. Wie? Nou, mij, die ik, wij, die tevoren een lasteraar was. Impliciet Gods lasteraar. En een vervolger. En een verdrukker. Ja, van de gemeente. Maar de Heer zelf zei, dat waren de eerste woorden van de Heer rechtstreeks en expliciet tot Saulus van Tarsus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zodat je ziet dat de gemeente die in die dagen bestond ook al het lichaam van Christus was. Of dat een sterk argument is? Nou, nee, niet zo heel sterk, maar maakt ook niet uit. De gemeente is het lichaam van Christus. Wij als gelovigen worden sinds Handelingen 2... Nee, sinds eerder, maar vanaf Handelingen 2 staat het, worden wij aan den Here toegevoegd, heet dat. Dus ja, leden van het lichaam van Christus, ja. En Saulus was een vervolger, een verdrukker, enzovoorts. Het is niet alleen hier waar hij dat zegt, maar ik heb het maar niet over de schriftverwijzingen die er allemaal onder staan. Want er staan er nogal veel onder, allemaal terecht, over die situatie van Saulus. Daarmee, met die activiteit, zou hij juist dan zijn voorrechten, als hij die al gehad zou hebben, verspeeld hebben. Wij zouden naar de mens zeggen, daarmee is hij gedisqualificeerd. Dan komt hij niet meer in aanmerking, zo'n grote zondaar, enzovoorts. Maar, zegt Paulus, ja, maar hij heeft mij bekrachtigd. Hij heeft mij begenadigd, lazen wij in Romeinen 12. Het is niet alleen daar, het staat in Hebreeën 3 bijvoorbeeld, of in Efeze 3 bijvoorbeeld ook. Begenadigd is hij geworden. Maar dat hij in die bediening is gesteld, is gewoon op basis van de kwaliteiten die hij als mens nou eenmaal had. En die worden door de Heer gebruikt. Zie. Mij die tevoren een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid, dat is het andere woord voor genade, toch? Mij is barmhartigheid geschied en hij heeft, er zijn verzachtende omstandigheden wel, maar het blijft barmhartigheid, omdat ik, of dewijl ik het onwetende gedaan heb, in mijn ongelovigheid. Ik ben blij met deze zo letterlijk mogelijke vertaling. Want Onwetend is hier het bijwoord. Hij heeft het onwetend gedaan. Hij heeft het gedaan onwetend. Dat is dan, dat heet dan een bijwoord. Hoe heeft hij het gedaan? Onwetend. In mijn, of gewoon in, ongelovigheid. Maar ongelovigheid is niet een bijwoord, of eventueel een bijvoeglijk naamwoord. Maar het is een zelfstandig naamwoord. Dus wij zouden met gemak kunnen vertalen, terwijl ik het onwetend en in ongeloof gedaan heb. Of onwetend en ongelovig. Of in onwetendheid en ongelovigheid. Dan maak je er allebei een zelfstandig naamwoord van. Of van allebei een bijvoeglijk of naamwoord of bijwoord. Maar het is verschil in gewicht. Onwetend is als bijwoord zwakker dan het woord ongelovigheid als zelfstandig naamwoord. Dat wil zeggen, de ongelovigheid, dat is waar het over ging. En door zijn ongelovigheid, ja, was hij onwetend. Heb je dat nog? Hij geloofde het woord van God niet. Nee, hij was wel Joods-orthodox. En dus religieus. Zelfs vooroplopend daarin. Streng religieus. Maar hij was een ongelovige. Dat is essentieel ook binnen religie. Men is ongelovig. Religie is op basis van wat wij vinden. Is op basis van ik. Maar geloof is op basis van hij. Dat wil zeggen, is op basis van openbaring heet dat. Dat wil zeggen, het komt van boven, wij weten er niks van, maar we kunnen het niet navorsen, maar God heeft het ons geopenbaard. Maar openbaring, dat weet u, dat heeft men inmiddels al lang afgeschaft, het idee daarvan. En wij moeten God zelf uitvinden, omdat God dan is in een ieder van ons. Eigenlijk is dat pantheïsme. God in een ieder van ons. En men blaast het begrip geweten, of neshama, op tot alsof het de Heilige Geest is, enzovoorts. En God woont in een ieder van ons en daarom zijn we toch allemaal één en dat soort dingen meer. En daarom, wat in ons hart opkomt, dat komt van de Heilige Geest of komt van Christus. Ik heb mensen gekend die dat gewoon letterlijk zo zeiden, hoor. Even nadenken, heb ik zelfs een paar namen bij de hand. Maar toen maar weer. Dat zal ik u ook besparen. Maar tot vandaag bestaat dat. En met name in kringen die van ouds charismatisch heten. Maar ook in kringen die men, hoe heet dat ook alweer, bevindelijk noemt. Dat is precies hetzelfde eigenlijk. Zo van, ik denk er zo over, ik vind dit, ik vind dit. Dan heb ik het nog niet eens over wat ik vanmorgen weer zag voorbij komen. Die is zelfs afgedrukt op een briefje, werd uitgereikt door Jan van der Bos aan iemand wiens naam mij ontschiet, maar politicus geloof ik. En het is ik. Dat is een soort geloofsbelijdenis van de hour of power. Ik. Ja, nou, duidelijk, ik kan men het niet zeggen. Dat gaat niet over de Heer. Die wordt wel genoemd, maar het gaat niet over de Heer, het gaat over de mens. Ik ben dit, ik ben zus, ik ben zo. Dat zijn al die regels. Ik heb ze niet uit mijn hoofd geleerd. Ik heb ze ook niet opgeschreven. Ik ben er verder niet op tegen. Ik zeg alleen dat dat niks met de Heer, met het evangelie, met de Bijbel te maken heeft. En ik betreur het dat het daar wel ingeplaatst wordt alsof het evangelie is. En God is bij hun ook alleen maar een God van liefde. Net als bij de alverzoeners. En al die andere lui die de dood en opstanding van Christus weliswaar kennen als historisch gegeven. Maar in de praktijk betekent het voor die mensen niks. Ze leven in een oude wereld en vinden dat ze als schepselen Gods geliefde schepsel zijn. En dat je dan maar aardig moet zijn en dat God van je houdt en dat soort dingen meer. Maar dat is niet het evangelie, dat is niet Bijbelse boodschap. Dat kan net zo goed boeddhisme zijn. Al kennen die het begrip God niet, maar dat heeft er toch niks mee te maken. Ze kennen wel het idee van iets hogers enzovoorts. Nou ja, dit is klare taal, lijkt mij. Maar dat is het ook van Paulus hier, hè. Maar hij zegt, ik bevond mij in ongelovigheid. Let op, niet ik was ongelovig. Hij zegt, ik was onwetend in mijn ongelovigheid. Dat is een heel nauwkeurige formulering. Ik zei al, ik ben blij met die vertaling. Want er zijn mensen die a priori ongelovig zijn, die niks willen aannemen. En zeker niet vanuit een Bijbel die geacht wordt het woord van God te zijn. En als dat je positie is, ja, dan blijf je onwetend. Dus zei die predikant, dat was ooit op de radio, hoorde ik, die predikant zei, van God weten we eigenlijk niks. Daar weten we eigenlijk nauwelijks wat van. Ja, als je ongelovig bent, dan weet je niks. Want dan, je hebt al die 1200 bladzijden. Maar als je daar niet in gelooft, ja, dan weet je van God niks. Dan moet je hem zelf bedenken. Dus dat is wat de lui dan ook daadwerkelijk doen. Heb je dat? Nou ja. Ja, zo ken ik mensen die weten, in mijn directe omgeving, mensen die echt wel weten wie ik ben en wat ik doe, maar daar nooit of te nimmer ook maar naar zullen vragen. Zij willen er niet mee geconfronteerd worden, ze zijn ongelovig en dat willen ze blijven. Ze bevinden zich in ongelovigheid enzovoorts. En ze blijven dus onwetend. En dus hebben ze ook geen vragen, dat komt niet aan de orde. En dat blijft gescheiden. Die mensen hebben velen van ons in eigen familie toch ook. Dat gebeurt. Niks aan te doen. Maar Paulus zegt, ik was in mijn ongelovigheid. Dat is dus een sterk woord. Dat is een positie. En op die grond was hij onwetend. En dat agnostisch heet zoiets. In filosofische dan wel theologische termen. Onwetend. En men zegt dat de mens eigenlijk agnostisch is en niet weet en niet kan weten. Ja, als je openbaring afwijst, het idee dat God zich bekend maakt, wat een absurd idee is natuurlijk, dan blijf je onwetend. En dat is wat het fundamentele, misschien wel filosofische bezwaar dat ik heb tegen agnostiek. Zo van, wij kunnen niet weten. Dat is absurd, want dat betekent dat God almachtig is, een hogere kracht enzovoort. Maar die hogere, en moet ook beschouwd worden als een actieve persoon, iemand die iets doet. Maar die is kennelijk niet bij machten om te zeggen wie hij is. Dat is iemand die anoniem werkt. Ja, hoor eens. Dat is toch absurd? En als God dan de schepper is van hemel en aarde of wat dan ook, mag je toch aannemen dat hij een keer zegt wie hij is en waar je hem kunt bereiken, wat zijn telefoonnummer is. 10565. Ik bedoel het heel serieus wat ik nu zeg hoor. Dit is mijn naam, zegt hij. Toch? Je kent me toch? Dit is mijn... enzovoorts. Roep mij aan. Met wie heb ik gesproken, zei Mozes. Of wie het maar was, Mozes ook. En, nou ja, dan weet u wat ik ben die ik ben en wat het maar was enzovoort. Dat is wat God doet. En als je dat afwijst, dat hij zich bekend maakt, ja, dan blijf je onwetend. Maar dat is op basis van ongelovigheid. Zie? Maar hoewel hij onwetend was in zijn ongelovigheid, staat er, dat Paulus schrijft, doch de genade... Onze Heer, let op, het was eerst, ik dank hem, vers 12. Dan heet het in vers 13, mij is barmhartigheid geschied. En hier staat dan uiteindelijk toch gewoon het standaard woord, genade. Waarvan men ons dan zegt dat het betekent onverdiende gunst. Toe maar. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest... Dat is het vaste idee van de apostel, ook elders. De genade, ik blader even naar Efeze 1. De prijs der heerlijkheid zijn de genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dat was vers 6 en dan vers 7. De rijkdom zijner genade, vers 8, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. En daarna hoofdstuk 2 van Efeze. De uitnemende rijkdom zijner genade. Hoofdstuk 2, vers 7. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Het is maar zelden genade. Het is meestal rijkdom zijn een genade. Overvloedigheid zijn een genade. Enzovoorts. Bovendien, waar de zonde te meerder werd, is de genade veel meer overvloedig geworden. Dat is Romeinen 5. De laatste verse ergens. Zie? Het is altijd veel meer dan dat. En daardoor zegt de Heer, maar mijn genade is u genoeg. Ja, dat zal best dan wel. Als het overvloedige rijkdom zijn genade is. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest. Specifiek over Paulus. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Met, dus samenvallend met geloof, trouw en liefde, dat is verbondenheid, die er is in Christus Jezus. Want stabiliteit, betrouwbaarheid, geloof. Stabiliteit, betrouwbaarheid, dat is kenmerkend van, dat zijn de attributen van Christus. De rots op wie wij bouwen, u weet wel. De rotssteen, de uitverkoren steen, de kostbare steen die wel vast gefundeerd is, enzovoort. Daar kun je van op aan. En de wijsman moesten we zingen, bouw zijn huis op een rots, toch? Met gebaren en alles erbij, zodat het diepe indruk maakte. Ja, we hadden geen idee wat het betekende. Nou ja, we konden het wel zeggen, maar je wist niet wat het betekent, toch? Dat komt pas later in je leven. Ja. Maar geloof, betrouwbaarheid en liefde. Want inderdaad, God is liefde. Misschien heb ik het u wel eens verteld en ik aarzel ook wel een beetje, maar ik vertel het dan toch maar omdat ik tegenwoordig het idee heb dat we doodgegooid worden met het idee dat God liefde is. En ik moet u zeggen, ja, dat is ook zo. Er staat ook in de Bijbel, er is geen enkele twijfel aan. Maar wat is dat eigenlijk? Nou ja, het heeft in ieder geval tot gevolg dat God zijn zoon gegeven heeft op, als een lief van God de wereld, dat hij zijn zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft, en die anderen dus niet, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hebben u dat nog? En wat het betekent dat God liefde is, wat betekent het dat God licht is eigenlijk? Daar hoor je nooit iemand over. Nou, misschien rond kerst, want je moet toch wat. Het is, gaat over iets wat helemaal niet in de Bijbel staat eigenlijk. En elk jaar daar weer een preek over hebben, minstens één. Dan moet je toch een keer hebben over het licht. Ik heb altijd wat leedvermaak, dat mag je niet, moet je niet verder vertellen. Maar ik heb altijd wat leedvermaak. Dan moet je een preek hebben voor kerst. En wat heb je dan? Dan heb je Matthäus 1 en je hebt Lucas 2. En dan heb je het wel gehad. Want Marcus meldt er überhaupt niks over. En dan heb je nog Johannes. Oh, dat komt goed uit, Johannes. Want daar staat, gaat iets over het woord. En God is licht. En het woord is licht. En het licht was in de wereld. Enzovoort. Dan heb je een, daar moet je toch een preek van kunnen maken. En bovendien staat er dan nog, en het woord dat licht is vlees geworden. Dan heb je de incarnatie en dan zit je er compleet naast. Want dat staat er, dat betekent het allemaal niet. Maar ja, wie maalt daarom? Het is kerst. Laten we het gezellig houden. Zo gaat dat. Toch? Nou ja, dan moet ik ophouden, want het is al half november. Dus ja, nee, eind november. Dus het is zo weer zover. Dus ik hoop dat u het dan weer vergeten bent, dat u, dat ik u niet dwars zit. Maar toen maar. Maar wij weten toch niet, of wel? God is licht betekent, God maakt zich bekend. Dat is het. Ja, ook in de Heer Jezus Christus. En dus met kerst haalt men dat aan. Dat is niet zo vreemd. Ik ga er verder niet op in wat de achtergronden daarvan zijn, historisch. Maar toch, het is waar. God maakt zich bekend, demonstreert zich, vertoont zich in de persoon. En het werk dus van de Heer Jezus Christus, die in de wereld kwam. Dat is zo. En die zei, ik ben het licht der wereld. Maar God is licht betekent, God maakt zich bekend. God is geest betekent... Wij kunnen God niet waarnemen, uitvinden of hoe het maar heten mag. Dat betekent dat God onzienlijk is. En dan hebben we nog die andere. Want wat is God? Je hebt drie antwoorden. Echt maar drie. Als het gaat over zelfstandige naamwoorden. God is liefde. God is licht. En God is... Maar God is... God is rechtvaardig. Maar God is liefde. Ja, wat betekent dat dan? Wel, liefde is de kracht van de gemeenschap, van eenwording. Van bij elkaar houden. Van gemeenschap, dat is wat het is. En het betekent dat God liefde is, dat betekent dat God de wereld bij elkaar houdt. Dat staat ook letterlijk in Colossense, mocht het niet duidelijk zijn. Maar er staat, alle dingen zijn door hem geschapen. Maar alle dingen bestaan tezamen, en dat is één woord in het Grieks. Alle dingen bestaan tezamen door hem. En dat is niet omdat hij alles gemaakt heeft. Het is het vervolg erop. Hij houdt de wereld in stand. Houdt het bij elkaar. Dat is wat... Het betekent, God is liefde. En het betekent dat voor zover er scheiding is in de wereld en verdeeldheid, wel de kracht Gods en de uitwerking van die kracht Gods is dat die eenheid weer tot stand komt. Vandaar dat het heet van dat de Heer, dat God in Christus de vijandschap teniet gemaakt heeft. Oké, tussen die beiden in Efeze 2. En, want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft enzovoorts. En wij worden als gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de Heiden gebouwd op één fundament tot één geestelijk huis enzovoorts. En de hele heilsgeschiedenis leidt tot dat Christus is al in allen. Dat is in onze dagen zo. Binnen de gemeente, dat is Colossense, waar het staat, Colossense 3 meen ik. En dan in Openbaring, opdat God zal zijn, alles en in allen. En dat is de laatste fase. Dat is wat het is. Dat gaat niet over persoonlijke relatie tussen God en één mens, namelijk een zondaar. Dat gaat over het grote werk dat God doet aan de schepping als zodanig. En wat die zondaar betreft, die zondaar kan aan die eenmakende kracht deel krijgen, daar het voorwerp van worden door geloof. Dat is waar het over gaat. En dan ben je dus echt een hele fase hoger dan het idee, er is ergens iemand die mij lief heeft. Ja, er is iemand die mij lief heeft. Vooral omdat ik gekomen ben tot onderwerping aan zijn woord. Dat is waar het over gaat. En het probleem van... Maar dit heb ik van jongs af aan geleerd trouwens. Het probleem van het idee van God is liefde is dat men gewoonlijk dan meteen, overal waar men dit hoort, voorbij gaat aan God is rechtvaardig. Maar het evangelie is niet het evangelie of kracht Gods tot zaligheid, omdat de liefde Gods daarin geopenbaard wordt, hoor. Oké, krijg je de discussie. Is het dan niet zo dat de liefde Gods in het evangelie geopenbaard wordt? En dan moet ik u zeggen, ja, misschien wel, maar ik heb het nergens gelezen. Dus als jij dat vindt, moet je dat maar zelf weten. Maar ik vanaf deze plek kan dat zo niet zeggen. Wat er staat is, de evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde geopenbaard wordt. Hoe dan? Nou ja, dat is een heel verhaal. En daar gaan we het nu dus ook niet verder over hebben. Maar als men tot u doordringt hoe het precies zit, hè? De Heer is, heeft Paulus begenadigd, heeft hem geroepen onderweg en heeft hem de waarheid voorgehouden. En de Heer zei, ik kan die man gebruiken. Maar hij is, tegelijkertijd is deze Saul van Tarsus, die Paulus werd, de apostel, is een voorbeeld, een rolmodel voor heel de gemeente. collectief, maar ook op lager niveau voor Timotheus aan wie hij deze brief schrijft. En daarom schrijft Paulus hier over zichzelf uiteraard. Daar heeft Timotheus belang bij, om te weten hoe dat zit. En dat de positie die wij in Christus innemen, ook in de gemeente, niet is omdat wij ervoor gesolliciteerd hebben of iets dergelijks. Ook niet is omdat God ons kwaliteiten geeft die wij voorheen niet hadden. Maar het is gewoon, hij maakt gebruik van wie wij zijn van nature. En hij verlost ons zoals wij zijn van de heerschappij. Heerschappij van zonde en wet en plaatst ons onder de heerschappij van de genade. Die overvloedig is over ons enzovoorts. En zo komen wij terecht in een gemeenschap die Christus heet, omdat het hoofd zo heet. Wij noemen het natuurlijk het christendom of de christelijke gemeente of wat het maar is. En daar hebben we een plaats in. En de functie, welke wij ook hebben in de gemeente, is altijd gericht op de groei van het lichaam. Kwantitatief en kwalitatief. En zo wordt het samengevat in Efeze hoofdstuk 4. God heeft aan de gemeentes gegeven, sommigen tot dit en sommigen tot dat. Het is maar een korte opsomming daar, beperkt, maar dat doet er nou niet zoveel toe. God heeft dat gegeven tot opbouw, staat er, van het lichaam van Christus. Dat is wat het is. En het heeft met de aardse omstandigheden verder ook niks van doen. En de genade die ons overkomt is dus dat wij met wie we ook zijn en ondanks onze tekortkomingen dat de Heer ons gebruiken wil in zijn werk. En daarin hoeven we niet naar het hoogste te streven of iets dergelijks. Daar moeten we leren wat voor ons de maat is. Omdat we daarin trouwens ook een dienende functie hebben. En voor zover wij koningen zouden zijn of iets dergelijks. Wel nu, dat komt pas in de toekomst bij onze zoonstelling waarheen wij onderweg zijn. En onderweg schrijft Paulus deze brief aan bijvoorbeeld Timotheus. Je hebt hem waarschijnlijk voor u liggen. Daar staat Paulus dankt voor zijn bekering, boven vers 12. Boven vers 18, opwekking tot moedig strijden. Boven hoofdstuk 2, vermaning tot voorbeelding. Tot voorbidding. En dan 2 vers 8, plichten van mannen en vrouwen. En dan plichten van opzieners en diakenen. En dan de afval in de laatste dagen. En dan voorschriften voor het gemeenteleven en vermaning tot getrouwe ambtsvervulling. Ik bedoel, dus die koppen die erboven staan zijn duidelijk genoeg. Paulus schrijft niet, doe wat je hartje ingeeft. Of vertrouw maar op de Heere, bid veel dat hij u zal leiden. Dan komt het wel goed. Want wij geloven niet in toeval of iets dergelijks. Dat vind je toch allemaal niet? Het is strijd. Het is oorlog. Het is, we zijn kinderen des lichts in een duistere wereld. En we hebben van doen met de macht der duisternis die ons van het rechte pad wil afhelpen enzovoorts. En die ook onze handen wil vullen, maar liefst met zinloze bezigheden. Zodat we aan de zinvolle dingen niet meer toekomen enzovoorts. Dat is wat het is. En ook al zijn we zelf trouw, wij zullen omgeven worden door allerlei lui die niet trouw zijn. Wees er voorzichtig mee, zegt Paulus aan Timotheus, dat je niet dingen uit handen geeft aan mensen die het niet aankunnen. Want je krijgt er grote problemen van. Daar zou ik de rest van mijn leven mee kunnen vullen, met dit soort dingen te vertellen. Ja, ik heb genoeg gezien en meegemaakt van jongs af aan enzovoorts. Dus zo gaat dat. En laat dat goed tot u doordringen. Het is één grote oproep om trouw te zijn aan de Heer. En daarmee aan onze bescheiden bediening te midden van onze broeders en zusters. Meer is het niet. Maar minder is het ook niet, want het is inderdaad een plaats in een nieuwe schepping. De eerstelingen daarvan met een geweldig uitzicht op onze zoonstelling met Christus in de toekomst en onze openbaring met hem in heerlijkheid in de openbaring van zijn koninkrijk. Daarheen zijn we onderweg. En daar mag u weer een poosje over nadenken, want het is weer de hoogste tijd voor vandaag. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen staan in uw kracht. En daarmee in die genade waarin u, waartoe wij de toeleiding hebben, en in de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. Opdat we daarvan gebruikmakend u zouden dienen als dienaren van een nieuw verbond. Niet onder de wet, maar in tegendeel onder de leiding van uw geest. Opdat die ons leiden zou naar onze volwassenheid en daarmee naar onze zoonstelling in de toekomst. We danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen dit uitzicht hebben. Een uitzicht niet dat wij zelf bedacht hebben, maar een uitzicht dat gebaseerd is op de beloften, uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En daarom, Vader, wij danken u voor deze morgen, voor het woord dat we mochten openen. En wij bevelen ons aan, bij die kracht van uw genade, richt u ons ogen op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.